Hey en leuk dat je luistert. Heel mijn leven ben ik op reis met creatie. Als ik uitzoom, heb ik het over de reis met mezelf, in mijn realiteit en in de wereld. En meer ingezoomd, de reis die ik maak met vorm. Met schrijven, met schilderen, objecten, tekenen. En waar ik in mijn reis altijd een kei in was, was dingen opsplitsen. Nu besteed ik tijd aan schilderen, dan aan rust, dan aan vrienden, etc. Heel erg vanuit de mind. En niet vanuit wat ik echt voelde en echt nodig had op dat moment. En een paar jaar geleden begreep ik conceptueel wel echt dat alles met elkaar verweven is. Dus dat mijn leven één groot ecosysteem is. Maar het was nog niet helemaal gezakt. En de laatste maanden voel ik het ook. Er is een duidelijke shift geweest in de integratie daarvan. En dat zie ik ook weer spiegeld in mijn leven. Door met deze blik, ik noem het een blik van aanwezigheid, verantwoordelijkheid en gewilligheid, te bewegen in het leven, valt die splitsing weg. Die harde splitsing tussen mijzelf, mijn realiteit, tussen mijn creaties en mijzelf en tussen materie en energie. En met deze podcast zet ik die reis met creatie voort. Voor mezelf en voor jullie luisteraars. Samen met andere levenskunstenaars ontdek ik creatie op allerlei vlakken. We wisselen uit, we activeren en we ontdekken wat er nu speelt. In de eerste aflevering die ik opneem met levenskunstenaar Marije Ellis, lichtte ik op toen we spraken over creaties die simultaan weven terwijl we leven. Hierin raken we namelijk niet alleen aan die totale verwevenheid van alles in ons leven, maar we maken ook een begin met het lijmen van de splitsing tussen energie en materie. Een thema wat nu heel relevant voelt. In het begrip dat ons weefgetouw eigenlijk continu aanstaat terwijl we in het leven bewegen, zien we dat er gewoon geen splitsing bestaat. Dat er eigenlijk constant energie in beweging is dat als materie verschijnt. Of we hier nu wel of geen bewustzijn op hebben. Ik zag dit in ons gesprek als een beeld tevoorschijn komen, geweven worden. Een schilderij met allemaal gekleurde, geweven vakjes. Dit beeld heb ik gemaakt en past perfect bij de podcast en bij de aflevering die ik samen met Marije opnam. In deze eerste aflevering spreek ik dus met Marije. Ik ken Marije als iemand die ook in volledige aanwezigheid leeft. Zij gaat er echt voor. En ook iemand die het heel mooi in woorden kan vatten. We zoomen uit. Wat is er nu gaande in haar realiteit? Wat is er verdiept en wat is er geshift? En we zoomen in. Hoe heeft dit effect op haar creaties? En wat zijn voor Marije verouderde verhalen over creatie die niet meer met haar mee kunnen? En een disclaimer, ik hou niet van lange inleidingen, dus Marije en ik vliegen er meteen in. Heel veel plezier met luisteren. Hey Marije. Leuk
hey,
dat je er bent.
Sarah, vind ik ook.
Heel leuk dat je er bent. Jij bent nu weer een paar weekjes in Nederland.
Ja, klopt. Ik ben nu anderhalve week in Nederland. Ik weet nog niet precies hoe lang ik hier ga blijven. Maar voor nu de zomer in Nederland, dat is het plan.
En je bent hiervoor 3 maanden in Mexico geweest. Waar we waarschijnlijk nog wel over te spreken gaan. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er nu voor jou speelt. Wat er recentelijk of nu aan het shiften is, verdiept is. Wat voelt nu voor jou relevant om daarin te delen?
Heb je even. we waren net al in gesprek natuurlijk voordat we de podcast gingen opnemen. En waar we het eigenlijk over hadden is ook deels wat is er nou eigenlijk allemaal in mij geactiveerd toen ik in Mexico was? Wat voelde ik daar qua energie? Hoe werkt die energie met mij? En wat voel ik dan nu ik hè, in die nieuwe versie, met dat wat geactiveerd is, in Nederland kom en eigenlijk ineens vanuit een ander perspectief hier de energie kan waarnemen. Dat is een groot thema, wat nu voor mij speelt. Ik weet natuurlijk dat plekken hun eigen energie hebben, maar wat me steeds meer duidelijk wordt gemaakt is eigenlijk hoe wij dat dus ook kunnen cultiveren. En hoe we daar dus als mens ook gebruik van kunnen maken. Door dus naar plekken te reizen waar we bijvoorbeeld naartoe geroepen worden. Of waar we een bepaald gevoel bij hebben. Om dus ook een bepaalde kant van onszelf of deel van onszelf in het licht of in het zonnetje te zetten. Of naar voren te laten komen om van daaruit te kunnen werken. En ik wist altijd al voor mij dat omgeving belangrijk was. Maar waar ik nu heel erg naar aan het kijken ben is, hoe kan ik dat nog meer integreren in de manier waarop ik leef? En vandaar ook wat je net zei, van ik ben nu in Nederland. Ik voel van waar ik nu sta in mijn leven, dat ik dus ook de hele tijd mijn standplaats soort open wil houden, afhankelijk van wat mijn ziel en wat mijn evolutie en wat mijn volgende stap van mij vraagt. En de ene keer zal dat hier zijn en de andere keer is dat ergens anders. Ja, dus dat is een beetje meta, denk ik. Wat er voor mij speelt en wat er voor mij op dit moment belangrijk is. En dan wat meer ingezoomd van oké, wat is er dan letterlijk gebeurd? Is misschien wel mooi ook om te vertellen. Ik voelde in Nederland altijd vooral heel erg mijn bovenste chakra's. En gewoon een scherpe, heldere, analytische mind. Maar ook wel dat verbonden naar mijn keel. En gewoon de inspiratie vanuit de kruin, dat zijn eigenlijk centra die waren voor mij heel erg belangrijk. Het was eigenlijk een beetje de plek waar ik het meest van mijn tijd doorbracht. Eigenlijk de plek waar ik gewoon woonde. En natuurlijk, ik heb ook een lichaam en ik was daar ook mee bezig. Maar ik vond het soms lastiger om dat echt te voelen. En ik weet ook wel gewoon, dan ging het over thema's zoals verlangen, plezier, pleasure. Toch een andere lading heeft dat dan plezier.
Vooral ook hoe je het zegt.
Ja. En natuurlijk, ik bewoog. Ik deed die dingen. Ik ging wandelen, maar ik voelde minder verbinding eigenlijk met mijn lijf dan dat ik voelde met die bovenste centra. En ik kreeg heel duidelijk door op een gegeven moment dat ik weg mocht uit Nederland en dat ik dus naar Mexico toe mocht. En ik wist niet precies waarom, maar het voelde heel kloppend. Ik zag het voor me. Ik wist gewoon, dit mag ik gaan doen. En eigenlijk op het moment dat ik in Mexico City was, voelde het alsof er een soort lichtstraal door mijn hartcentrum heen kwam, door mijn hartchakra. Eigenlijk een soort regenboog. En dat werd helemaal geopend. En ik wist altijd al, oh ja, daar mag nog wel wat gebeuren. Maar ineens werd het helemaal geopend. En dat gebeurde eigenlijk puur door daar te zijn en daar te verblijven en daar te leven. En die energie, die straal is eigenlijk gaan zakken vanuit dat hartcentrum naar beneden. Solar plexus, sacrale centrum. Vooral die twee waren heel erg aanwezig. En ineens heb ik 3 maanden lang ervaren dat ik dus met name in die 3 centra leefde en aanwezig was. Dus in mijn lijf, in mijn hart, in mijn buik, waar het dus allemaal gaat over je verlangens en je plezier en dat volgen en jezelf dat daarin ook, denk ik, gunnen en toestaan. Dus ik was nog steeds dezelfde persoon, maar ik ervaarde mezelf vanuit een heel andere plek. En dat voelde dus ook gewoon heel anders. Het hele leven voelde anders. Dat kwam deels dus door de plek en de omgeving is anders, dus je doet andere dingen. Maar ook echt, waar lag mijn eigen zwaartepunt? En voor mij was het heel belangrijk om na jaren van het zwaartepunt in het hoofd, waarbij je theoretisch, conceptueel, energetisch, etherisch, zeg maar, bezig bent met bepaalde thema's, bepaalde onderwerpen, vooral heel veel het beschouwen van het leven en het observeren van het leven, naar dus het zwaartepunt hebben in je lijf. En dus niet beschouwen, maar gewoon leven.
Ja, het en het
gewoon, ja, het gewoon echt voelen, het echt doen, het echt ervaren. Ja, dus dat is wat er nu, denk ik, voor mij onder andere speelt.
En als je dan nu terugkijkt naar de creaties voor Mexico, zie je daar ook echt dat verschil in? Of welke dingen vallen je daarin op?
Ja, ik zie daar sowieso een verschil in. En ik denk eigenlijk op de manier dat het in het begin, of in het begin, ik noem het nu in het begin, maar voor Mexico. Ik ben sowieso een conceptueel persoon, denk ik. Dus mijn creaties waren ook conceptueel. Dus ik vind het heel leuk om iets dus te beschouwen en dan te komen met een framework of een methodiek of een bepaalde manier, een bepaalde lens om op te zetten, om dus naar het leven te kijken. En dat deed ik ook. Dus ik deed dat dan bijvoorbeeld met business. En ik keek heel erg ook naar, oké, hoe kan je business vanuit, hoe kan het vanuit de energie vorm krijgen op een manier dat het blijft kloppen. Dus dat je eigenlijk een zuivere vertaling maakt van wat er etherisch leeft naar wat er uiteindelijk materieel gebeurt. Maar omdat we in onze maatschappij over het algemeen natuurlijk heel erg materieel gefocust zijn, waren mijn creaties juist heel erg etherisch eigenlijk en energetisch gefocust. En leerde ik eigenlijk vooral mensen met name, oké, hoe kan ik daar nou verbinding maken? Dus hoe kan ik nou verbinden met wat er in de energie bestaat? Dus die versie van mijn bedrijf of die versie van mijn project of die versie van mijn creatie die in de etheric realms al zweeft, hoe kom ik daarbij? En dan had ik dus allemaal eigenlijk tools om dus juist omhoog te bewegen, ja, weet je wel. En ik denk niet dat iets is wat ik niet meer zou doen, maar ik voel voor wat ik nu ga doen dat de focus heel erg ligt op, oké, leuk dat je dit allemaal waarneemt. Dat je dit allemaal kan oppikken. Dat je dit allemaal kan lezen in de energie. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je er ook echt mee gaat werken? Of op het moment dat je gaat spelen? Dus dat je eigenlijk weer veel meer naar beneden wordt getrokken. En eigenlijk meer met je voeten in de klei wordt getrokken. En dan niet zonder, of niet met dat energetische en de informatie die je daarop doet en de gidsing en de richting, hè, je intuïtie, wat we daar ook allemaal kunnen vinden, dat hoef je helemaal niet uit het oog te verliezen. Maar het is meer, oké, welke actiestap zet je vervolgens? En hoe maak je het concreet? Omdat daar, op die plek, dat is eigenlijk waar het spelen, maar waar ook de joy, denk ik, waar dus de plezier en het verlangen, et cetera, zich allemaal bevinden. Ja. Dus dat is wel al iets waarvan ik merk van, dat wordt al meteen weer meegegeven inderdaad in een volgende creatie. Omdat daar ligt nu mijn focus. Dus ik kan niet iets creëren wat niet ook in mij leeft.
Ja, en ik vertelde jou net al dat ik dat ook heel erg herken van hoe comfortabel het ook kan zijn in die energie. En ook hoe helder het daar al kan zijn. Dat je het al bijna kan aanraken. En dan die stap naar inderdaad in de modder, of al die stapjes die daar eigenlijk zijn. Want dat is niet één stap van, oké, het is rijp en we brengen het naar beneden. Maar dat zijn ook weer allerlei stappen die daarin ook niet overgeslagen kunnen en willen worden. En waar je inderdaad je eigen onhandigheid of inderdaad die dichtheid weer en die materie weer in terug kan vinden en tegenkomt.
Ja. Het is ook gewoon waar het spannend wordt, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, ja. En wat ik ook zelf ook bijvoorbeeld kan ervaren is dat je dus een creatie al waarneemt in de energie en dan je ziet het gewoon helemaal voor je. Dus de creatie is, en het is makkelijk, ze denken, om op die manier te praten, omdat ik vaak vaker programma's heb gedaan met groepen. Dus de creatie is dan bijvoorbeeld zo'n groepsprogramma. En nou, dan zie ik iedereen gewoon al zitten in die tipi bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik zie iedereen al zitten. Ik zie bijvoorbeeld de landingspagina al. Ik zie mezelf één op één met mensen zitten. En nou, eigenlijk kan ik die hele film gewoon zo doorspoelen, ja, tot het einde dat het klaar is. En dan soms kan het bijna al zo zijn dat het dus in de energie al, dan is het dus eigenlijk al gebeurt, dan is het al af. En dat het dan heel makkelijk is bijna, dat heb ik soms in ieder geval, om dan niet eens meer het dus überhaupt te gaan doen in het echt. Ja. Omdat je het al hebt kunnen voelen, je hebt het al kunnen ervaren, weet je wel. Ja.
Ook omdat daarin ook echt inderdaad die menselijkheid en al die onderste chakra's ook actief willen worden. En daarin is natuurlijk ook dat er patronen, juist daar op die stappen en patronen en overtuigingen die in het menselijkheid maar zo spannend zijn of zo risicovol lijken of zo, juist in die creatie aangekeken willen worden en de mogelijkheden willen komen en getransformeerd willen worden, dat die kunnen er ook dus voor zorgen dat je toch een andere richting uitgaat in het materialiseren. Terwijl het daarom wel natuurlijk perfect was, omdat je precies de juiste keuzes maakte en helemaal deed zoals je in je hogere zelf het zou helemaal zou doen. En dan naar het naar beneden brengen. Als er iets toch te spannend voelt, dan kiezen we toch die comfortabele kant. En dan voel je natuurlijk wat er gebeurd is in het creatieproces, bewust of onbewust, als deelnemer of wie er dan ook mee interact, voel je op een gegeven moment van, oké, ja, ik voel hem, maar er is ergens iets geks gebeurd of een andere afslag genomen. Dus het is ook super, super leerzaam juist in die in dat hele, jezelf daar ook helemaal in brengen. En
ja, maar het is denk ik ook echt pas creëren op het moment dat je het ook daadwerkelijk naar buiten brengt natuurlijk. Mm-hmm.
Ja.
Waar het eigenlijk natuurlijk over gaat is dat we zijn heel erg gewend, denk ik, in hoe wij naar creëren kijken, dat we het hebben over een vorm. Dus een creatie is een schilderij of de stoel waar we nu op zitten of weet ik veel wat. Het is iets wat een materiële vorm heeft en wat door iets of iemand gemaakt is. Dat is heel simpel hoe we kijken naar creëren. Maar ook, het is een vorm met een bepaalde functie of met een bepaald doel of weet ik veel wat. Dus het doel kan zijn, het is voor de mooi, maar het doel kan ook zijn, het is om op te zitten of weet ik veel wat. En bijvoorbeeld toen ik in de media werkte, in de reclame zie je dat heel erg, dan is er dus een bepaald doel. Mm-hmm. En dat doel is gewoon, nou, wij willen zoveel, ik zeg maar wat, fistics verkopen. En dan vervolgens wordt er dus bij dat doel wordt er een vorm gezocht. En dan bij die vorm komt er dan vaak nog ergens een soort van uit de duim gezogen context, concept. Weet je wel, wat daar dan eigenlijk achter hing. Maar uiteindelijk het enige focus dat er dan is vanuit de opdrachtgever of whatever, is natuurlijk oké. Gaat deze vorm ons helpen om ons doel te bereiken? Terwijl als we het hebben over organische creatie, dan draait het eigenlijk om en dan kijk je gewoon puur naar wat is het wat er wil ontstaan. Dus wat wil er vanuit de energie geboren worden? Wat wil er naar beneden komen? Wat wil er gemaakt? Wat wil er gecreëerd worden? Zonder dat je op het moment dat je met het idee gaat interacteren al weet wat het doel is van het idee. Dus het vraagt echt een compleet andere manier eigenlijk van het benaderen. En eigenlijk ook een soort van totale overgave. Omdat je dus nooit weet, of tenminste in mijn ervaring, ik weet nooit wat het is dat een bepaalde creatie dus komt brengen. Dus wat voor mij bijvoorbeeld nooit werkt, is kijken naar, oh, ik zou heel graag nu zoveel geld willen verdienen. Nou, eens even bedenken wat voor vormpje ik daar dan bij kan hangen.
Dan is dus heel snel die, goed dat je dat zegt. En ik schreef ook over deze podcast dat de concepten, alles wat er rond creatie hangt, dat zich eens even goed wil uitrekken. Dat gevoel heb ik echt heel erg van, oh, dit is echt nu zo'n eng hokje. Eng, letterlijk en figuurlijk eigenlijk. En wat er inderdaad met creatie, zoals jij het voorbeeld gaf van in de reclame, dat is dus waar we het net over hadden, die hele etherische omgeving. Daar komt eigenlijk een soort droge, een soort nog onrijp iets, eigenlijk een soort gedachtevorm komt daar vanuit naar beneden van oké, ja, dit gaan we doen. Omdat er natuurlijk ook, ja, daar zit een einddatum op en er zitten allerlei dingen op waar, ja, waardoor je niet een soort kanaal kan zijn voor een creatie. Dus die gedachtevorm die naar beneden wordt gehaald, dat is denk ik ook heel vaak hoe we creatie kennen. En inderdaad, kunst en creaties zien als de schilderijen, tekeningen, objecten, dingen die in een museum staan, in een galerie, die ook gelabeld zijn als zijnde dit is kunst en dat niet. En ik ben daarin ook benieuwd naar wat voor jou, bij jou verouderde creatieverhalen zijn die sterk omhoog zijn gekomen of de laatste tijd, of waarvan je weet dat dat nog wel, dat dat ergens nog invloed heeft op de creaties die jou nu vinden?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat wat soms nog wel mee kan spelen is dat het logisch moet zijn, of dat het begrijpelijk moet zijn, of dat het dus veel vorm moet hebben. En wat ik daar dan mee bedoel is, stel er is iets wat door mij gecreëerd wil worden, dan begint dat dus in de energie. En dan uiteindelijk wordt het natuurlijk steeds concreter. Maar soms heb ik dan nog het gevoel dat mensen heel veel woorden nodig moeten hebben om het te kunnen voelen of om het te kunnen begrijpen. Dus dat ik het eigenlijk, dat ik heel erg gauw denk van het moet meer zijn dan dat het wat het misschien wil zijn. Dus dingen onnodig bijvoorbeeld complexer maken, omdat het anders nooit van waarde is. Ja, en ik denk dat dat zit denk ik niet zozeer in de kunstverhalen collectief, maar dat zit misschien meer gewoon in, ook in het ondernemen en in het willen toevoegen van waarde. En dat we heel gauw denken dat meer van iets betekent, meer vorm, meer substantie, dat dat ook automatisch betekent meer waarde. Dat is er eentje.
Die zit trouwens wel ook in de kunst, als in dat kunst ook heel vaak uitgelegd moet worden of zo. Dan kom je een zaal binnen, een tentoonstellingszaal, en dan hangt er eerst al zo'n hele lange uitleg over de kunstobjecten en over de kunstenaar. Ja. En daar zit toch wel ook die soort van, ja, dit moet wel voor een breed publiek toegankelijk zijn. We kunnen misschien niet alleen vertrouwen op de energie die in het ding, in het werk zelf zit. Dus we moeten toch maar wel daar van alles rondom organiseren.
Ja, om de mensen zeg maar mee te krijgen.
Ja,
precies. Nee, dus dat sowieso.
Ja.
Ik denk ook omdat we wel ook geconditioneerd zijn om op die manier ons tot dingen te verhouden en dingen tot ons te nemen. Ik ben zelf ook wel geneigd om inderdaad dan de teksten te gaan lezen. En je denkt dan juist, als je dan dus heel erg met het werk bezig bent, weet je wel, omdat je dan dus het verhaal tot je neemt. Terwijl, wat gebeurt er op het moment dat je in eerste instantie even de tijd neemt om gewoon alleen maar te voelen?
Ja, dat is wat ik doe ook. Ik kan die teksten ook, omdat daar vaak, daar voel ik al bij van, hier zit een andere energie in.
Ja,
een andere,
ja, vaak ook niet geschreven natuurlijk door de maker zelf. Dus dan is het al een gekke vertaling eigenlijk van wat het is. Maar goed, dat is er dus eentje. Mm-hmm. Dus inderdaad, meer uitleggen, denken dat het meer moet zijn. Voor mij eentje die ook heel erg speelt, is toch van daar speel ik twee kanten op mee. Is een beetje van, ik weet niet of dit echt dan puur over creatie gaat of meer over mezelf. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dit gaan begrijpen.
Ja.
Punt, ja. Zeg maar dat. Ja. En dan dus daar kan ik dan dus soms een oordeel over. En dan krijg je dus weer dat je dus inderdaad ook opnieuw meer dingen gaat uitleggen dan dat je eigenlijk wil. Ik denk dat eigenlijk de twee grootste zijn. Ik zit even na te denken hoor, of er nog iets anders is.
Je hebt volgens mij eerder wel ook verteld over dat jij het idee had, misschien wil ik wel naar de kunstacademie, maar niet gedaan, want
ja, want gewoon niet goed genoeg in de fysieke.
Ja.
In het soort van fysiek-motorische aspect of weet ik veel wat, weet je wel. Ja. Dus inderdaad ook daarbij gewoon het idee hebben van, je moet gewoon een bepaald niveau natuurlijk hebben. En er zijn mensen die dat goed kunnen. En er zijn mensen die dat
Want dat is er ook
die dat minder goed kunnen. Dus dat is wel, denk ik ook zeker eentje. Ja, en ook daarin dat je het dus, dat je dus dingen überhaupt. Ik heb toen op een gegeven moment heb ik een soort cursus gedaan. Ik weet niet. Toen ik op de HAVO zat bij de kunstacademie, soort te kijken of dat dan.
Oh ja, zo'n zaterdagochtend cursus.
Ja, en was op zich gewoon echt hartstikke leuk, hoor. Maar dan kom je dus wel ook in dat systeem waarbij er dus mensen gaan beoordelen. En mensen dus gaan zeggen, nee, hoe jij dit hebt gedaan is goed. En hoe jij dat hebt gedaan is fout. Mm-hmm. En dat voelde voor mij wel al. Nou ja, ik denk dat dit dus, ik heb die hele opleiding niet gedaan, maar ik voelde wel echt al wat voor een soort van dooddoener dat was. Mm-hmm. Op die hele ervaring denk je ook van, oh, wat zonde eigenlijk ook dat je dat dan bij zo'n. Maar goed, daarmee laat ze wel realistisch zien wat je kan verwachten natuurlijk.
Ja.
Want het is niet gewoon spelen zonder dat er een beoordelingsmoment komt. Maar ik denk dus ook wel dat hele, dat dus inderdaad je kunst beoordeeld kan worden. En er dus een goed of een fout in kan zijn. Dat ook gewoon best wel wat dood heeft geslagen.
Sowieso op de kunstacademie. Daar leven eigenlijk die oude verhalen volop. En daar worden ze eigenlijk ook nog in stand gehouden en nieuw leven ingeblazen. Dus daar. Natuurlijk zijn er ook mensen die juist daar ook mee spelen en daarmee werken op de kunstacademie. Ook docenten, ook leerlingen. Hoe ik het heb ervaren, daar wordt het ook nog kunstmatig in leven gehouden. Verhalen die ja.
En welke verhalen zijn dat dan die jij zo hebt meegekregen?
Je moet een stijl hebben en houden. Dus ik ben zelf altijd super experimenterend geweest en nog steeds. Dus bij mij zien dingen er altijd een beetje anders uit. En er zit gewoon wel eenzelfde energie in, maar het is fijn voor veel galeristen en voor het snappen en het herkennen van dit is een typische puntje, puntje, puntje. Dat het een vaste stijl heeft. Dat het één duidelijke lijn is of gewoon een. Er mag wel wat evolueren, maar dan moet het wel een soort van langzaam gaan, weet je wel. Je kan niet van de een op de andere dag ineens iets heel anders gaan doen. Dat is toch wel een beetje lastig. En dat heeft natuurlijk ook met de verkoopwaarde te maken van werken. Dus die heb ik echt heel erg gevoeld. En die paste dus mij ook helemaal niet. Dus dat was heel lastig toen voor mij. Waardoor ik ook kunstmatig probeerde om een bepaalde stijl aan te houden. Oké, nu kies ik hiervoor en dan ga ik dat ook maar altijd doen. En dan, ja, dan op een gegeven moment zat die energie er al niet meer in. Die leefde heel erg. En het is ook, vooral ook na de kunstacademie, vond ik het wel een koude douche hoe de kunstwereld eruit ziet. En in hoeverre het gaat om ook wel de verhalen. De verhalen die je er rondom kunt vertellen.
Dus het gaat eigenlijk heel erg veel over de mind.
Ja, het is ontzettend. Zeker in, ik weet natuurlijk niet hoe het nu is, maar 10 jaar geleden was het echt allemaal conceptuele kunst. Dus je moest vooral een heel goed, intelligent verhaal hebben. Goed geanalyseerd. Alles moet kloppen in je verhaal, alle stapjes. En mega, mega, mega mind.
Ja, ja. En het voelt ook bijna alsof er een verschil zou moeten zijn tussen. Zeg maar, het is prima. Dat weet ik niet of jij het met me eens bent, hoor. Maar ik denk van, oké, aan de ene kant is het natuurlijk prima dat dit bestaat in de vorm waarin het bestaat, waarin ze zeggen, oké, wij leren jou om mooie dingen te maken op deze school, weet je wel, om een soort van mooie kunst te maken. Maar bijna alsof er een verschil zou moeten zijn tussen een kunstacademie en een soort creatieacademie. Want doordat het kunstacademie heet, weet je wel, moet het dus ook al de hele tijd in een soort bepaalde vorm komen. Terwijl een creatie wil soms misschien helemaal iets anders zijn dan een kunstwerk.
Ja, ik denk inderdaad dat daar parallel aan nieuwe dingen mogen komen. En dat daar zeker, ja, dat daar gewoon veel verruiming in wil komen.
Ja.
En veel meer ook dat die ervaring van een creatie hoeveel daar eigenlijk in zit, zeg maar. Hoe erg je daarmee kan spelen, op in kan voelen. Hoe leuk het is om samen te werken met je creatie. Die hele, dat kende ik helemaal niet vanuit de kunstacademie.
Wat ik zelf ook, weet niet hoe dat voor jou is hoor. Maar voor mij misschien ook nog wel een interessante shift. Die ik zelf ook wel heb ervaren. Dat ik eerst ook heel erg zoiets had van oké, ik mag me openen voor de creatie. En dan inderdaad niet echt als een los ding, maar wel ook wel weer een beetje als soort van entiteit waar ik me dan mee kon verbinden. En ik zag al wel, het had natuurlijk altijd, oh, het heeft mijn kleur ogen en het heeft, wat ik bedoel, ik zag mezelf er altijd al wel in terug. Maar ik heb het gevoel dat ik nu nog sneller zie en voel hoe dus inderdaad door het leven te leven en eigenlijk het spel van het leven te spelen, zoals ik dat dan graag noem. Alleen al door dat te doen, dus door me te bewegen in mijn leven, ben ik eigenlijk altijd simultaan een soort van creatie aan het weven. Überhaupt door alle stappen die ik zet. Dus er is bijna geen scheiding meer tussen creatie en leven. Want het leven is eigenlijk het creëren. En ik denk ook dat dat voor iedereen op die manier geldt en kan gelden. Op het moment dat je dat wil en op het moment dat je die keuze maakt. Het enige wat het dus wel vraagt, is die aanwezigheid continu voor inderdaad wat het leven je spiegelt, wat het van je vraagt, wat je volgende stap mag zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, het is eigenlijk gewoon, het heeft iets inherent speels, zeg maar. Want pas op het moment dat je dus je hele leven als dat spel ziet, zet je denk ik ook die volledige creatiekracht aan. En het grappige is dan denk ik ook dat je dus überhaupt dan je creatiekracht aanzet in het leven, want je neemt een soort van volledige verantwoordelijkheid. Want je kiest zelf voor hè, wat je ermee wil doen. En je neemt verantwoordelijkheid voor wat je ermee doet. En daardoor kunnen er dus ook meer creaties worden. Of misschien niet meer, maar misschien gemakkelijker of moeitelozer worden ook die creaties gewoven.
Ja, ja, want je ziet dat het leven creatie is. Ja, dat wordt dan inderdaad ook geactiveerd, ja.
Ja,
ik ben een creërend wezen.
En het voelt bijna, voor mij nu, voelt het bijna alsof dus die concretere creaties die daar dan dus uitkomen, een soort cadeautjes zijn die gewoon zo neervallen. En het is maar net, weet je wel, heb je je bewustzijn erop, kan je ze zien, oké, dan kan je ze dus pakken en dan kan je er dus iets mee doen. Maar ook al zou je ze niet zien en zou je er niet van bewust zijn, dan alsnog ben je continu aan het creëren. Dus het is er eigenlijk de hele tijd. Ik weet, ik voel heel erg de overvloed of zo daarin. Van, en dat is denk ik ook wel een belangrijke. Dat is denk ik ook voor mij wel een belangrijke shift. Want ik kon ook heel erg hebben, juist hè, omdat je zegt, oké, ik ga helemaal goed invoelen. Wat is er in de energie aanwezig? Dan laat ik dat tot me komen. Je kan er ook bijna een ingewikkelde puzzel van maken die je moet oplossen. Of er heel erg veel voorwaarden aan stellen. Van, ik moet wel echt heel aanwezig zijn in dit spel, weet je wel? Mm-hmm. Ik kan al zo'n miljoen voorwaarden opnoemen die ik dan voor mezelf zou maken. Dat betekent dan dus dat ik iedere avond vroeg moet slapen, want anders ben ik niet scherp genoeg. En als ik dan ga verbinden met die creatie, zie ik het dan wel helder of niet, weet je? Dus daar ga je alweer de andere kant op, hè, kan ik mezelf dan heel erg vastzetten. Terwijl wanneer je dus voelt van, gewoon door überhaupt het leven te leven, zaai ik eigenlijk een soort overvloed aan creaties omheen. En het is gewoon aan mij de keuze of ik zin heb en plezier ervaar in hem oppakken en er iets mee doen of niet, zeg maar. Ja. Het is echt nog meer allesomvattend aanwezig rondom ons.
Ik zie dat ook niet als een los stukje waar we aan kunnen werken, zeg maar, of een beginpunt, maar het is gewoon een supernatuurlijke extensie die uit je handen komt, soms letterlijk dus ook door dit leven te leven. En ik vind het ook heel mooi dat ik zie mijn dochter, die bijna 4 is, die creëert natuurlijk. Ja, dat is gewoon een bonk creatie. Maar die maakt ook even snel een tekeningetje gewoon tussendoor. Gooit weer weg. En maakt even iets met Lego. Knutselt even iets in elkaar. Gooit weer weg. Kijkt er niet meer naar. Vindt het ook niet erg als het verplaatst is. Ik denk dat dat ook een grote is van, oh ja, als ik ga creëren, dat is een soort luxe besteding of zo. Dat doe ik dan als ik tijd over heb. Dan ga ik iets creëren. Dan zijn alle voorwaarden, inderdaad, alle randvoorwaarden zijn goed. ja, dat daarin dus een soort, ja, ontzettende spanning daarop komt te hangen. Van, oh, nu moet het ook echt iets zijn. En ik heb dan ook spullen gekocht. Ik heb misschien, ik weet niet, maakt niet uit wat gekocht. Verf of iets heel anders. Dus ik heb er ook in geïnvesteerd. En ik investeer tijd in. En tijd is schaars. En dan komt daar al zoveel lading op dat ik snap dat dat helemaal niet op die manier meer float. Het kan alleen maar flowen als er een soort inherente flow al is.
Mm-hmm. Ja, en als je het dus niet te hard probeert vast te grijpen. En ik denk ook, inderdaad, hoe jij het omschrijft, hè, als je inderdaad soort van voor, even tussen haakjes, voor de hobby gaat creëren, dan alsnog inderdaad voelen we een soort van druk van, het moet me iets brengen. Of in ieder geval moet het me al ontspanning brengen.
Ja.
Weet je wel, whatever, wat het dan ook is. Ja. En ik denk voor ondernemers die gaan creëren, is het juist dat bij alles, en ook bij natuurlijk professionele kunstenaars, gewoon bij alles zit eigenlijk die blik die zegt, kan ik hier iets mee? Weet je wel, dus bij alles is het, kan ik dit verkopen? Levert dit geld op? Kan ik het inzetten voor mijn marketing? Dus je bent het de hele tijd al zelf aan het soort van commodifyen. Waardoor je dus, zeg maar, dat voelt ook als een soort verkramping.
Ja.
Waardoor je het dus niet helemaal vrijlaat om het gewoon te laten zijn wat het is. Maar het moet eigenlijk jou meteen iets brengen. Of het moet eigenlijk meteen iets opleveren. Ja. Terwijl ik denk dat wat wij allebei ook wel hebben ervaren met bepaalde creaties is van, oh, wacht even, deze was eigenlijk gewoon even puur voor mezelf. En helemaal niet per se voor de klant of voor degene die daar, hè, die het eindproduct zou afnemen. Dus soms mag je ook iets creëren omdat je al de beloning voor jezelf al zit in, oké, wie moet ik zijn om dit te kunnen maken? Dus wie moet ik zijn om dit geboren te laten worden? Wat vraagt dat van mij? Oh, het vraagt van mij dat ik deze nieuwe skill leer. Oh, het vraagt van mij dat ik comfortabel word met X doen. Oh, het vraagt van mij dat ik dit gesprek voer met die. Oh, het vraagt van mij dat ik deze kant van mezelf eens een keer helemaal laat zien. Het vraagt van mij dat ik weer een keer ga spelen met kleur. Whatever it is. En dat dan achteraf eigenlijk bleek dat dat vooral de bedoeling was. Dat je dat ging doen. Meer dan dat het was van, oké, dit moet X opleveren of dit moet leiden tot zus en zo. En een soort van, zijn het eigenlijk een soort stepping stone creaties, wat natuurlijk iedere creatie is. Ja.
Ja, en het daarin ook, steeds je ogen open houden en alert blijven van, oké, maar wat wil het me nu laten zien in deze fase? In plaats van op een gegeven moment kunnen natuurlijk ook in de energie al zo'n mooie creatie zien en denken van, oh, dit is fantastisch als dit ook echt naar beneden komt. En er kan natuurlijk een moment zijn waarop je toch voelt van, nee, het is nu niet het moment dat het ook echt, dat ik het ook echt ga maken. Of het hoeft niet meer. En dat moet je ook los kunnen laten. Heb je dat, ja, wel eens ervaren? Dat je echt al helemaal in een creatie zat en voelde van, oh, dit is echt geweldig, maar het is nog niet de juiste tijd of het is niet het moment.
Ja, zeker weten. Dat heb ik eigenlijk nu wel gehad. Het is ook interessant, want die creaties kunnen dus inderdaad een soort van hun eigen tijd hebben. Soms zie ik het als een soort golf die dus komt en ook weer gaat. En surf je hem of surf je hem niet. En dan zie je hem al zo aankomen. En dat had ik dus met de creatie in Mexico, zag ik hem al aankomen. Ik voelde hem al aankomen. Ik had er wel mee verbonden en hij was er ook wel en hij voelde heel rijk. Maar ik had hem eigenlijk een beetje laten liggen, omdat ik gewoon geen zin had om te werken. En toen na een tijdje dacht ik, oh ja, laat ik hem weer eens even, weet je wel, laat ik daar weer eens mee aan de gang gaan. Toen kon ik er wel mee verbinden, maar hij voelde ook wel weer een beetje ver weg. Hij werd niet helemaal helder. Dus hij bleef een beetje zweven, hij bleef een beetje vaag. Maar dan ook net wel weer wel helder. En toen kon ik toch, hè, alle dingen die ik niet kon zien, kon ik eigenlijk heel makkelijk invullen met mijn hoofd. Dus hè, het gaf me echt zo'n soort van, zo'n tekening met van die cijfers die je dan zo naar elkaar, mm-hmm, met elkaar moet verbinden, weet je wel. Het was dan zo deels verbonden. En ik kon al heel makkelijk zien wat het grote plaatje werd. Dus dat, ja, vulde ik dan gewoon zelf in. En toen had mijn mind ook nog weer allemaal redenen bedacht waarom het goed was. om wel gewoon met die creatie aan de slag te gaan. En ik had ook al een paar mensen volgens mij gemaild, zeg maar. Ik had het dan een beetje zo, het was al zo half kenbaar gemaakt. En toen kwam ik in Nederland en toen ineens was het echt zo heel duidelijk. Oh, wacht even, nee, dat is helemaal niet meer wat het moet zijn. Oh, en toen kwam er iets anders door, wat eigenlijk al de hele tijd door wilde komen, maar wat niet echt, wat ik daar veel minder makkelijk helder kreeg, omdat ik gewoon minder helderheid eigenlijk van geest had. Mm-hmm. Daar en hier in Nederland dus veel meer. En dat die dus ineens echt zo ploink, gewoon eigenlijk echt zo als zo'n bal door zo'n koker, gewoon die zo heel makkelijk naar beneden glijdt. Ja, maar en inmiddels kan ik gelukkig wel dan loslaten. En dan denk ik, ja, het is jammer dat ik dan die mensen moet mailen dat dit niet meer gaat gebeuren. Maar uiteindelijk ben ik, ja, het is toch mijn spel, weet je wel. En ik zit er toch in mijn eentje in, dus ja.
En is dat nu ook de creatie die waar je het diepst nu mee aan het samenwerken bent? Of zijn er meerdere?
Ja, zeker weten. Maar het grappige is, ik zou de samenwerking ook helemaal niet dus heel diep noemen. Want het is echt gewoon, ik voel gewoon heel erg, oh ja, mijn leven heeft het al geweven, zeg maar. Dus het is er gewoon.
Ja, maar er kan nog steeds wel een diepe connectie zijn. Zonder dat
ja, er is een hele diepe connectie. Er is een hele diepe connectie. Meer dan dat, maar het voelt heel licht en heel erg gemakkelijk.
Ja, maar dus, dat zou het ook moeten zijn volgens mij als het gewoon goed rijp is. Dan volgens mij kost het dan juist, want dan is alles er zo.
Exact, dat zeg je, dat mooie, dat rijp. Het is echt gewoon rijp fruit dat dus van de boom valt. En wat gewoon is, en je pakt het gewoon op. En ik dacht echt zo, oh, mag ik het nu al oppakken? En ook, oh ja, er hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel te gebeuren.
Nee, want anders als het fruit nog onrijp is, moet het nog ergens in een soort bak om nog een beetje bij te garen. Zeg maar, moet het nog gerijpt worden. En nu kun je gewoon jij ervan eten en andere tijd.
Precies, dus nu is het gewoon heel erg makkelijk. Gewoon het viel van de boom. Ik keek ernaar, ik rook het, ik proefde het. Ik zag, oké, ik zet het om eigenlijk in woorden en ik stuurde een e-mail en dat was eigenlijk gewoon een soort van stap 1. Dat was eigenlijk ongeveer allemaal binnen een paar dagen tijd. En het mooie is ook hierbij dat ik ook voel, dus wederom wel weer die samenwerking voel. Want ik heb deze creatie dus gewoven. Gewoon puur, zeg maar, door te leven is dit gewoon.
Ja.
Ik zie mezelf echt zo lopen en dat er dan zo'n machientje zo gaande is. Zo heel automatisch parallel. En dat dit zo een soort van eruit rolt. Maar ik voel ook weer dat ik deze, als ik in deze creatie, zeg maar, stap, dus het is iets wat we met een groep gaan doen, dan is het eigenlijk ook bijna, het is ook bijna alsof ik een soort van, sorry, ik heb van alles gedaan, ik heb fruit gemaakt, maar het is ook bijna alsof ik een soort schip heb gebouwd, waar ik dan nu zelf op ga stappen, wat mij dan ook weer verder gaat brengen.
Ik moest toch denken aan wat jij zei over hoe vol rijp het is. Ik vind ook de hoogste vorm van creatie is toch ook gewoon dat er een baby in de buik groeit. En natuurlijk werkt het lijf daarvoor, maar er is niks soort van artificieels wat er van alles mee
hoeft te doen.
Moet, of heel hard mee te werken.
Ja.
Als je daaraan overgeeft en dat proces zijn gang laat gaan, dan komt daar gewoon een baby uit waar we ook niet meer, daar hoeven we, als die gewoon helemaal niet meer prematuur is, is die er.
Ja. Terwijl gaat het gewoon leven.
Ja, gaat het gewoon leven. En als we natuurlijk onrijp vrij, als we iets prematuur de wereld inbrengen, dan hebben we daar gewoon heel veel werk aan. Ja. Zo voelt dat wel echt,
Ja, dat zeg je dus heel mooi. Dus misschien is het er ook wel eentje. Ook dus de moeiteloosheid in het creëren.
Ja.
En dat was dus bij die andere, die was dus eigenlijk, ik zou niet zeggen dat die prematuur was, maar die was juist misschien dan overrijp. Nou, ik weet niet, maar dat was ook hard werken. Ja. Dat was gewoon die golf, die had ik gewoon, weet je wel, de timing klopte gewoon niet. Een soort van, ik weet dat wat ik, waar ik op intapte, dat echt wel er is. Maar het was gewoon niet voor nu en niet voor dit moment. En deze moeiteloosheid. En het grappige is, het is deels is het zeker die moeiteloosheid. En dan alsnog kom ik ook weer op dat stuk van, oké. Nu mag ik het in de wereld zetten. Dan komt er wel gewoon, natuurlijk alsnog komt er dan gewoon van alles omhoog. Mm-hmm. Maar dat zit echt meer bij mij en bij mijn eigen blokkades en overtuigingen en angsten, dan dat het in de creatie zit. Want die blijft gewoon eigenlijk best wel straightforward.
En is er nog iets anders wat nu relevant voelt om te delen of wat je leuk... Nou, ik kan me voorstellen dat... We hebben natuurlijk heel veel over jouw creatie gesproken. Voelt het ook al... ben je in die fase dat er ook al iets over gezegd wil worden inhoudelijk? Of voelt het nog goed om het nog een beetje voor jezelf te houden? Of waar...
Nee, ik kan er wel over delen. Zeker weten. Waar ik nu heel erg ben in mijn leven... En wat überhaupt denk ik mijn filosofie is... is dat ik me 100% wil toewijden aan het spelen van het spel van het leven. Dus dat is waar je het net ook over had, over dat aanwezig zijn in het leven. Je laten spiegelen, heel erg voelen waar word ik nu naartoe getrokken. Welke plek, welke mensen, welke situatie. Wat wordt er nu van me gevraagd? Wat is er op dit moment nodig? En op die manier eigenlijk mijn evolutie te leven... Want wat ik geloof is dat op het moment dat je dus organisch aangaat wat er allemaal is, word je de hele tijd naar een soort van je hoogste tijdlijn gelanceerd. En ik vind dat gewoon een hele leuke game. Ik geniet daar heel erg van om dat te doen. En ik vind ook steeds meer verdieping in die game. En ook steeds meer dat ik zie van, hè, bijvoorbeeld wat ik vertelde over hoe anders voel je in Mexico dan in Nederland. Oh, het is niet voor niks als je die kant op werd gestuurd, want daar werd iets geactiveerd wat je dan vervolgens weer gebruikt voor zus en zo. En eigenlijk zo is het soort van het hele leven is je speelveld. Het betekent niet dat als je het spel van Dave speelt dat je altijd aan het reizen bent of zo, helemaal niet, maar het is gewoon één factor voor mij. En ik ken veel mensen in mijn omgeving, vooral veel oud-klanten, denk ik wel. Maar ook wel anderen die dus ook echt... Ik noem dat soort van professional gameplayers zijn. Die dus vol overgave dat spel spelen. Maar eigenlijk doen we dat veelal alleen. Dus soms check je wel bij elkaar in of heb je even contact. Maar wat ik heel erg zag en heel erg doorkreeg is dat dat dus in groepsverband wil worden gedaan. Eigenlijk een soort fellowship. Ik noem het eigenlijk de Fellowship of the Professional Gameplayer Society. Waar voor mij een soort van ook meteen de lol in zit. Omdat een soort van, ja, professional gameplayer, ja, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Weet je wel? Dus het is heel erg een soort van die grap tussen soort het serieus nemen en het professioneel benaderen van het feit dat het leven één groot spel is. Nou, en dat is eigenlijk wat we dus samen gaan doen. En daarnaast gaat het dus ook over gewoon die all-in. Dus gewoon ieder voor zich maakt gewoon de keuze van... Oké, ik wijd me 100% toe. En überhaupt alleen dat al, daar zit gewoon heel veel, heel erg veel kracht in. Ja, zo kan ik er eigenlijk over blijven kletsen. Maar dus ook gewoon van, het hoeft niet meer alleen.
Ja.
Dit idee, dit kwam zeg maar zo door. En toen diezelfde dag zei mijn 1-op-1 klant van, is er eigenlijk ook een soort lotgenotengroep?
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is dus dit.
Ja, maar ja dan... want ik voel die ook heel sterk. Die zie ik ook, deze creatie en deze... Maar die voel ik ook wel echt een soort van als een frisse wind zo. Van, pik me op, want... We willen niet dat het een soort vaste structuren gaan worden weer... waarin we inderdaad helingswerk en dit moeten doen.
Exact.
En
exact.
Dat is ook wel dat moment dat ik begonnen ben om zelf cirkels te organiseren. Omdat ik gewoon voelde, er is gewoon heel veel behoefte om bij elkaar te komen. En daar hoeft niet meer een soort leraar-leerlingstructuur zeg maar, in. Dat mag gewoon echt... Hoge frequentie. Exact. En dat versterkt heel erg.
Ik moest ook denken aan jouw cirkels. Ik voelde, toen dit kwam, toen voelde ik... Oh, dat komt ergens van dezelfde planeet. Nee, weet je, maar er zitten dezelfde codes.
Absoluut.
Er zitten dezelfde soort codes in.
Ja, ik voelde hem ook. Ik voelde echt zo, ja, ik zag echt een soort van wind zo van... die opgepikt kan worden door bepaalde kanalen, zeg maar. Ja. En dat wij dachten, ja, die voel ik ook. Die voel ik ook. Ja. Er wil gewoon weer iets nieuws ontstaan wat... Ja, wat weer bepaalde dingen die toch alweer snel aan het verouderen zijn. Het gaat voor mijn gevoel ook zo snel, zeg maar.
Ja, zeker weten. Ja.
Oké. Hij heeft geluld. Ja. Thanks.